Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren heiligt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 8, de versen 1 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 8. En dan luisteren we vanmiddag naar het heilig woord van de Heer, wat tot ons komt vanuit het Oude Testament, het boek van de profeet Amos en daarvan het zevende hoofdstuk. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord daarop zingen we van Psalm 2 het 6e vers. Vrees Heere, machten dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. We luisteren naar het woord van de Heere uit Amos 7. We doen belijdenis van ons geloof en we zingen Psalm 2 het 6e vers.
De Heere, Heere deed mij aldus zien en zie, hij formeerde sprinkanen in het begin des opkomens van het nagras en zie, het was het nagras na des konings afmaaien. En het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide, Heere, Heere, vergeef toch, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks den Heere, het zal niet geschieden, zeide de Heere. Wijdes deed mij de Heere ere aldus zien. En zie, de Heere ere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk land. Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks den Heere. Ook dit zal niet geschieden, zei de Heere, Heere. Nog deed hij mij aldus zien, en zie, de Heere stond op een muur die naar het paslood gemaakt was, en het paslood was in zijn hand. En de Heere zei tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaaks oogden zullen verwoest en Israëls eilendommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Toen zond Amazia de priester de Bethel tot Jerobeam de koning van Israël zeggende, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israël. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want alzo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Daarna zeide Amazia tot Amos, gij ziener, ga weg, vlit in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want het is des konings eilendom en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia, ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde en de Heere zeide tot mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. Nu dan, oor des Heere een woord, gij zegt gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heere alzo, uw vrouw zal in de stad oereren, en uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door een snoer uitgedeeld worden, en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Ik geloof in God den Vader, des almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp van de Heere stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte, Amos 7, de versen 1 tot en met 3. Amos 7, 1 tot en met 3. En daar staat geschreven: De Heere, Heere deed mij aldus zien, en zie, hij formeerde sprinkhanen in het begin des opkomens van het nagras, en zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide: Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein? Toen berouwde zulks de Heere. Het zal niet geschieden, zeide de Heere. Tot zover. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 6 en daarvan de versen 1, 4 en 9. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Het vierde vers: keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ten neder, ai retta van het verderf. En het negende vers: de Heer wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 9 van Psalm 6. Onderwijl krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, na het amen gaan we zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Vers 4 van Psalm 85 na het amen. Gemeente, als we de afgelopen maanden het nieuws enigszins hebben gevolgd, kunnen we wel eens zorgen hebben over de toekomst. Misschien houden de vervolgingen van christenen in Noord-Korea, Somalië, Syrië en Soedan ons bezig. Zo maandag wel een stuk in de krant komen over de Open Doorsdag die gisteren is gehouden, waarin betrokkenen die slachtoffer zijn geweest van vervolging in Syrië verslag hebben gedaan. Dat kan op je afkomen. Of dat de aanslagen die er gepleegd zijn in Brussel, Nice, Parijs en sinds afgelopen dinsdagavond ook in New York ons bezighouden. Of zijn we bezorgd over de ontwikkelingen op allerlei vlakken in ons land? Rond euthanasie, rond abortus. Maar om het dichter bij huis te brengen. Misschien zijn er persoonlijke zorgen. Zorg in de familie. Zorgen in het gezin. Dingen rond je kinderen die je bezig kunnen houden. En misschien dat je er zelfs 's nachts niet van kan slapen. Of dat er zorgen zijn in het eigen leven. Dingen die verborgen zitten, waar niemand wat van af weet, maar die je bezighouden. En die je ook 's nachts uit de slaap houden. En dat je niet weet waar het moet zoeken. Het kan ook zijn dat er helemaal geen zorgen zijn. Dat alles in je leven voor de wind mag gaan. Het leven is goed. Er is vertrouwen in de toekomst. Maar dan die vraag. Hoe is uw verhouding met de Heere? Heeft u daar dan geen zorgen over? Vanmiddag hebben we gehoord over een profeet. Een profeet die het oordeel moest gaan aanzeggen aan het tienstammenrijk. Hij zat midden in zijn eigen bedrijf en dan wordt hij door de Heere daar weggeroepen. Hij zal zorgen hebben gehad toen hij hoorde wat hij moest gaan verkondigen. Maar wat deed Amos? Amos ging met zijn zorgen naar de Heere. Amos gaat bidden. We gaan luisteren onder het thema God ontfermt zich op het gebed van zijn knecht naar drie aspecten. Ten eerste, God toont de straf. Ten tweede, Amos vraagt vergeving. En ten derde, de Heere schenkt uitstel. God ontfermt zich op het gebed van zijn knecht. Ten eerste, God toont de straf. Ten tweede, Amos vraagt vergeving. En ten derde, de Heere schenkt uitstel. Het gaat goed in heel Israël. Zowel het tienstammenrijk in het noorden als het tweestammenrijk van Juda, daar gaat het voor de wind. Beide volken kennen een grote welvaart en er is vrede. Assyrië, de vijand van die beide volken in het noordoosten, heeft problemen genoeg met de vijanden weer in het oosten van Assyrië. En zo krijgen die beide koninkrijken rust en vrede. Kortom, geen wolkje aan de lucht, zou je zeggen. Maar denkt de Heer er ook zo over? Juist op het moment dat men denkt dat het goed gaat, gaat de Heer spreken. De Heere roept een veehouder, een kweker, een handelaar van vijgen uit zijn bedrijf weg om voor hem te gaan profeteren. Amos komt uit Tekoa, een plaatsje in het heuvellandschap van Juda. Je hebt Jeruzalem, Daaronder heb je ten zuiden ligt Bethlehem en 8 kilometer ten zuiden van Bethlehem ligt Tekoa. En Amos die wordt door de Heere naar het 10-stammenrijk gestuurd in het noorden om daar in Bethel te gaan profeteren. En de Heere die laat Amos visioenen, gezichten zien. Amos wordt het beeld van weilanden voorgehouden. Weilanden die vol zijn met groeiend gras. Het eerste gras dat is gaan groeien na de winter, is afgemaaid en is ingezameld voor de koning. Een soort van belasting in natura, kan je zeggen, om voor de koning en zijn leger te zorgen. En nu wordt Amos de tweede volle groei getoond. En die groei, dat gras, is bedoeld voor de eigen veestapel van het volk zelf. En u kan het zich wel voorstellen, wat zullen die boeren dankbaar zijn geweest. En misschien wel in hun handen gewreven, van tevredenheid. Het wordt een goede oogst en de hooibergen zullen weer vol zijn. Maar dan ziet Amos wat gebeuren. De Heere toont Amos dat hij sprinkhanen gaat formeren. Niet 1 sprinkhaan, niet 10 tallen. Zwermen met sprinkhanen komen over het land. En als zo'n zwerm met sprinkhanen, miljoenen sprinkhanen, neerstrijkt op de weilanden, op de wijnstokken, op de vijgenbomen, op de groentetuinen, op de korenvelden, dat zou betekenen dat binnen de kortste keren alles afgevreten zou zijn. Een verschrikkelijke ramp. Waarvan de boeren en de mensen wisten, dat betekent lege hooibergen. En lege hooibergen, dan is er geen voedsel voor het vee. En dan zou het vee gaan sterven. En dan zou er geen melk en geen vlees voor de mensen meer zijn. En kaalgevreten akkers, dat betekent geen graan meer om brood te bakken. Hongersnood zal er komen. Waarom? Voordat we die vraag beantwoorden, is die andere vraag. Wie formeert die sprinkhanen? Gemeente, het is de Heere Heere die die zwermen met sprinkhanen maakt en over het land laat komen. Sprinkhanen die hij maakt zoals hij zelf in Genesis 2 vers 7 de mens had geformeerd uit het stof van de aarde. En zo maakt God hier sprinkhanen. Het is de Heere. Met kleine letters. In het Hebreeuws. Adonai. En dat betekent dat de Heere God de Almachtige is. De hoogste autoriteit. Hij is de Verhevene. Hij is ook de Heere met hoofdletters. De verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Hij, de Heere, de onveranderlijke, de trouwe verbondsgod. Die zijn verbond met het volk Israël handhaaft. En die het recht van zijn verbond handhaaft. En die eist dat het volk leeft naar zijn wetten. En luistert naar zijn wetten. Een volk dat leeft naar het verbond. En nu die vraag. Waarom laat deze almachtige verbondsgod deze straf zien? Gemeente, het volk heeft het verbond verbroken al decennia daarvoor door de gouden kalverendienst in te voeren. In het 10-stammenrijk, kort nadat koning Salomo is gestorven, scheurde het rijk in het 10-stammenrijk in het noorden en het 2-stammenrijk in Judea. En koning Jerobeam van dat rijk, van het 10-stammenrijk, stelde 2 godsdienstige plaatsen in waar aan de Heere geofferd kon worden. Een plaats in Dan, is in het noorden van Israël, en 1 in Bethel, in het zuiden van Israël. En in die beide plaatsen werden 2 gouden kalveren neergezet. Want Jerobeam die wilde niet dat zijn volk naar het zuiden zou gaan, naar Jeruzalem, waar de tempel stond en waar ze de Heere zouden gaan offeren en aanbidden. Het volk van het tienstammenrijk wilde de Heere nog wel erkennen voor de voorspoed die ze kregen. Maar ze doen dat op een manier die de Heere niet heeft voorgeschreven in zijn wet. Het volk vereert de Heere in heiligdommen die ze zelf bedacht hebben met het offeren aan gouden kalveren. Zo maken ze een verkeerd beeld van God. Ze zijn blijkbaar alweer vergeten toen het volk door de woestijn zwierf. Mozes op de berg Sinaï was. En dat het volk toen rond de Sinaï een gouden kalf maakte om af te beelden een god. En op die dag, toen Mozes beneden kwam, liet de Heere zijn toorn gaan en omtrent 3000 stierven. Ze zondigden tegen het tweede gebod, dat ze geen gesneden beeld mochten maken en daarvoor niet mochten neerbuigen. Het volk zocht de Heere niet met een oprecht hart. En er zijn nog meer zonden onder het volk openbaar geworden. Er is sprake van een grote losbandigheid. Hoofdstuk 6, vers 6. Die wijn uit schalen drinken en zich zalven met voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. En hier wordt eigenlijk ook al alcoholmisbruik genoemd. Dat wordt ook in hoofdstuk 4, vers 1 genoemd. Hoor dit woord. En er staat er. Gij die tot hun lieder heren zegt, brengt aan opdat wij drinken. En seksuele uitspattingen. In hoofdstuk 2 vers 7. En de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om een heilige naam te ontheiligen. En we hebben het zelf ook gelezen in het verdere van hoofdstuk 7. Hoe die vrouw van die priester de straat zal opgaan, dat werd geprofeteerd. En dat ze hoererij zou bedrijven. Of de gewoonste zaak van de wereld was. Er was sprake van corruptie en omkoperij. Hoofdstuk 5 vers 10. Hoofdstuk 8 vers 5. Er kwamen grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Het volk luistert niet meer naar de wetten van de Heere die hij heeft gegeven, waarvan Deuteronomie zegt dat er voor de armen gezorgd moet worden. Want er mag geen armoede onder het volk zijn. Tegenovergestelde gebeurt er. De armen worden uitgebuit en verdrukt. En de armen worden armer en de rijken worden rijker. En onder het volk zie je het gebeuren dat de ene zonde de andere zonde versterkt. En tegen deze zonde waarschuwen al de profeten, er is geen enkel profetenboek te vinden waar niet tegen deze zonde wordt gewaarschuwd. En met eerbied gesproken, het gaat de Heere aan zijn hart. En keer op keer stuurt de Heere tot het volk zijn knechten met de opdracht om de zonde aan te wijzen. En het volk te verkondigen dat als er zo doorgaan de straffen komen, die oproep klinkt. Breek met de zonde. En kom tot mij de Heere naar de eis van het verbond terug. Het verbond waarin de Heere zijn genade belooft. Maar waar hij ook gehoorzaamheid eist. En dat gemeent is zijn goddelijk recht. En daarom wordt Amos naar Bethel gestuurd. En moet hij de straffen aankondigen aan het tienstammenrijk. We moeten voorzichtig zijn om de tijd van Amos één op één over te zetten naar nu. Maar in de voorbereiding maakt het mij beschaamd hoeveel overeenkomsten zichtbaar worden. Voorspoed. Neem nou ons land en volk. Volgens de minister-president gaat er iedereen erop vooruit. Tenminste, dat zegt hij. Op wetenschappelijk en economisch gebied doet ons land volop mee in de wereld. Ons land mag aanschuiven bij de vergaderingen van de 20 economische grootmachten in de wereld. Maar nu de vraag naar onszelf toe. Die voorspoed die ons wordt voorgehouden. Maar hoe leven wij zelf naar het woord van de Heer? Hoe denken wij over God? Nee, wij hebben geen gouden kalver in huis. Tenminste, dat hoop ik. Maar klopt ons beeld van God? Als we in nood zijn, vertrouwen we dan op mensen of op de Heer die almachtig is en alles en ook alles in zijn hand heeft en houdt? Hoe leven wij? Letten wij op het drankgebruik of moeten wij zeggen drankmisbruik? In september van dit jaar schreef er een krant dat vanaf januari tot en met september al 31 tieners bij de alcoholpolykliniek van het ziekenhuis in Assen waren opgenomen vanwege overmatig drankgebruik. Een alcoholpolykliniek, een apart instelling om tieners op te vangen. En er stond bij: de gemiddelde leeftijd daalde in de afgelopen 5 jaar van 16 naar 15 jaar. 15 jaar! En dan opgenomen moeten worden met een soort van alcoholcoma, zoals ze dat noemen, in het ziekenhuis. En ook dat gaat de kerken niet voorbij. De zonden op seksueel terrein komen steeds meer openbaar. Relaties die buiten het huwelijk om ontstaan. Internetsites die het gemakkelijk maken om overspel te doen. Maar ook wat de afgelopen weken en gisteren met een groot artikel in het Reformatorisch Dagblad werd gepubliceerd. Over seksuele intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag. Helaas moet er ook gezegd worden dat het in de kerk plaatsvindt. En misschien haal ik nou bij iemand die hier zit iets heel veel overhoop. Hoeveel pijn en verborgen leed blijkt er dan in de kerken te zijn? Omdat men te buiten gaat. Exact wat er in Amos 2 vers 7 staat. En als we het nieuws volgende horen van het omkopen van ambtenaren om een vergunning te krijgen, en er wordt niet eens vreemd van opgekeken. Of als men toe is aan een nieuwe mobiele telefoon, dat we die telefoon expres laten vallen, zodat we van de verzekeringsmaatschappij een nieuwe kunnen krijgen. Ik hoorde van mijn kinderen dat het wel regelmatig gebeurde, en toen ging ik erop zoeken. En dan schrik je ervan dat niet, gelukkig niet de jongeren, maar ik schrik ervan hoeveel ouderen die beter zouden moeten weten doen. En dat zelfs nu de verzekeringsmaatschappij al met een financieel probleem zit. Tegenstellingen tussen rijk en arm. Mensen die aan de onderkant van de maatschappij zijn terechtgekomen en die afhankelijk zijn van een voedselbank. Ook mensen uit een kerkelijke gemeente. En die zich daarvoor schamen en daarom maar naar een andere plaats gaan en zich aanmelden bij een voedselbank. Leven wij. Leeft u, leef jij, leef ik naar het woord van de Heer. Leef ik naar de wil van God? Of kiezen we eigen wegen? Ga ik mijn eigen gang? En denk dat de Heer het wel goed vindt, want ik heb toch alleen voorspoed in mijn leven. De Heer zegent mij toch. Dat we in de kerk komen voor het aangezicht van de Heer is goed. Maar dat deed dat tienstammenrijk Israël deed dat ook. Dat ze bij de offerplaatsen kwamen. En dat wij onze offers brengen is goed. Maar dat deed Israël ook. En dat wij naar het woord van de Heere horen is goed. Maar dat deed dat volk Israël ook op gezette tijden. Maar Amos laat het ons hier zien. Het volk deed het op hun eigen manier. Hoe doen wij het? U, jij en ik. Houden we ons de spiegel van het woord voor? En leggen we ons leven daarnaast? En beseffen we dat vrede en voorspoed in ons leven niet altijd zegen van de Heere betekent? Maar dat het juist genadetijd, langmoedigheid van de Heere, dat die zo groot is? Die vraag. Zoeken we de Heere met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand? De twee tafelen van de wet, zoals de Heer Jezus die zijn discipel heeft voorgehouden. Is het buitenkant? Of is het een zaak van het hart geworden? Een hart dat beseft dat we tegen de Heere alleen hebben gezondigd. En dat we gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen. Gemeente, dan heb je, en dan ga je leren, een voorbidder nodig. Een voorbidder in ons leven. Dan komen we bij het tweede. Amos vraagt vergeving. Amos ziet die zwermen met sprinkhanen komen, die de Heere geformeerd had. En hij ziet hoe die weilanden worden afgevreten. En hij zal het ook in dat visioen wel gehoord hebben. Dat getjilp, dat geknaag. Dat gedruis van het geweld van die beesten. En heel de oogst wordt vernietigd. Amos ziet dat de Heere zijn oordeel uitvoert. En dan gaat het hart van Amos branden. Het doet Amos pijn. En die profeet uit Juda die kan niet aanzien dat het oordeel komt over zijn broeders en zusters van het tienstammenrijk. Amos is geroepen om het gericht en het oordeel het volk voor te houden. Maar nu komt naar voren dat ondanks dat hij een oordeelverkondiger is, dat hij om het volk geeft. Als hij ziet dat bijna dat hele land is kaalgevreten, dan valt hij op zijn knieën. En hij roept het uit tegen God. Heere, Heere, vergeef toch. En het gaat heel diep voor Amos. Want in het Hebreeuws staat er een woordje bij die eerste aanspraak, wat helaas niet is vertaald. Er staat bij dat woordje mijn. Amos die roept uit tot God, mijn Heere, Heere. Hij roept tot zijn Heere, zijn almachtige God. En wat roept Amos? Vergeef toch. Amos ziet het oordeel voltrokken worden. Het raakt zijn hart als profeet. En hij erkent het helemaal. Het verbondsvolk heeft gezondigd. En het verbondsvolk is het oordeel waardig. Heel Israël heeft vergeving nodig. Niet alleen het tienstammenrijk, ook dat tweestammenrijk in het zuiden. Heel Israël heeft vergeving nodig. Maar misschien zegt u, hoe wordt dat dan getoond? Omdat Amos bidt voor Jacob en niet voor Israël. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein, bidt Amos. Israël is de naam die de Heere, de verbondsgod, heeft gegeven aan Jacob niet meer waard. Het volk heeft de voorrechten van het verbond geminacht, verspeeld. En Amos beseft hoe diep de zonde van het volk is. Die naam Israël, die Jacob bij Peniel heeft gekregen, die zijn ze niet meer waard. Ze hebben het verzonden. Jacob is de zelfzuchtige geworden. En dat noemt Amos hier. Daarmee laat hij zien hoe het volk in zijn bestaan is geworden. De Heere, Heere is die God die rechtvaardig is in het scheppen van sprinkhanen en het afnemen van de verbondszegen van het volk. Heere, Heere, wij zijn Jacob. Wij hebben u bedrogen. Wij hebben tegen u, de allerhoogste God, gezondigd. En Amos bidt voor heel het volk als een Jacob. Een Jacob. Die met niets op de vlucht sloeg voor de woede van Esau bij zijn ouders vandaan. Een Jacob die bij Bethel lag te slapen toen de Heer hem opzocht. Jacob die bij Pniel zelf met de Heere worstelde, met die engel des Heeren en het uitroep midden in die nacht. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij, de engel des Heeren, zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en de mens en met de mensen. Amos beseft dat dat koninklijke, dat vorstelijk is verdwenen. Jacob is zelfzuchtig geworden. Jacob leeft weer voor eigen rekening. Jacob is klein geworden. En het onrecht onder het volk is groot geworden. Wie zou kunnen blijven staan als we beseffen hoe groot onze zonde en onze schuld is tegenover God? Want Amos beseft het. Het is opvallend dat hij niet bidt of de Heere met het oordeel wil stoppen. Dat zou toch wel het eerste zijn waar Amos mee zou moeten aankomen. Amos keert terug naar de aanleiding van deze ramp. Amos, hij overziet het geheel en hij bidt voor het volk of de Heere Heere vergeven wil. Gemeente, het eerste wat in ons zou opkomen is die vraag of God die sprinkhanen niet zou wegnemen. Laat toch die beesten niet alles opnemen, opeten. Ja, zo denken wij, u, jij en ik. Amos denkt anders. Amos is door de Heere God opgeleid. En de Heilige Geest werkt in hem. Amos was een ontwikkelde man. Hij was niet alleen agrariër, maar hij was ook kweker en handelaar van wilde vijgen. Hij had een groot bedrijf. En vervolgens blijkt uit heel dat Bijbelboek dat hij geografische kennis had van de volkeren om hem heen. Hij had verstand ook van het weer. Hij had kennis van de wetten van God. God had hem onderwezen. Amos ziet nu dat door de zonde Israël al zijn verbondsrechten wordt afgenomen. Achter de ramp met die sprinkhanen ziet hij de zonde van heel het verbondsvolk. Als die zonde er niet waren, dan was de Heere niet toornig geweest. En dan waren die sprinkhanen niet geformeerd. Als de Heere de sprinkhanen zou wegdoen, dan zijn de zonden nog niet weg. Amos, hij valt voor God neer en hij bidt intens. Mijn Heere, Heere, vergeef toch. Amos beseft, het gaat er niet om dat het oordeel wordt weggenomen. Maar dat het er nu om gaat. Dat er om vergeving wordt gevraagd. Neem, Heere, Heere, alle zonden en schuld weg. Vergeef, Heere, Heere, vergeef. Zo bidt Amos. Vergeving en verzoening. En daar weet Amos van. Daarom gaat Amos voorbeden doen. Want hij weet dat de offerdienst, de brandoffers en de reukoffers die in de wet zijn voorgeschreven, dat de wet leert dat we allemaal van Gods aangezicht geweerd worden en dat de gebeden door bloed gereinigd moeten worden. En daarom is er een bemiddelaar nodig die uit onze naam kan optreden voor het aangezicht van de Heere, opdat wij in zijn persoon verhoord worden. De Bijbel laat ons zien dat we een voorbidder nodig hebben. Gemeente, zet dit nu in het licht van die grote voorbidder, Jezus Christus. Hij is gekomen. Hij is als een van ons geworden, uitgenomen de zon. zoon van een timmerman. Amos, een agrariër. Heer Jezus is een zoon van een timmerman. En hij, Jezus Christus, is altijd al een voorbidder van zijn volk geweest. Want de schaduwdienst van die offers laat zien dat God vanaf het begin door die voorbeden van Christus verzoend is. Christus is de voorbidder voor zondaren. Toen hij aan het kruis hing. Toen hij het oordeel van zijn vader moest ondergaan. En daar aan het kruis, dat eerste kruiswoord bad. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Christus is die enige toegang tot de Heere, Heere. Hij alleen is de enige middelaar door wie zondaren tot God kunnen en mogen naderen. En die voorbidder gemeente is zeker van de verhoring van al zijn gebeden. Want wat is nu de grond dat Amos gaat bidden? Dat zien we terug in die aanhef. Heere, Heere. Voor een zondaar ligt er alleen de weg om tot die almachtige God te gaan op grond van wie hij is, vanwege zijn onwankelbare trouw. Psalm 130 zingt ervan. Zo gij, Heere, met hoofdletters, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, Heer met hoofdletters, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zo is die onveranderlijke verbondsgod. Dat heeft de Heere beloofd. En dat wist Amos. En daar verlangt Amos weer naar. Zo treedt deze voorbidder tussen om de Heere om vergeving te smeken. Amos bidt. Heere, Heere, vergeef toch, want Jacob is klein. Amos kan niet anders om een beroep op Gods gerechtigheid te doen. Door de Heere, Heere, op zijn naam te wijzen op wie hij is. Wat heeft het gebed een grote waarde, gemeente? Amos doet voorbeden, zoals meer personen in de Bijbel dat hebben gedaan. Mozes, keer op keer moest hij, als het volk mopperde en zondigde, tussentreden om voor het volk te bidden. En als u Daniel 9 leest, dat indrukwekkende gebed, dan staat er in vers 19, hoor Heere en vergeef. En dan eindigt hij mee, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Hij wijst weer op de namen van de Heer. Hij wijst op het verbond. Wie kan er bidden, gemeente? Daarom hebben we een hemelse voorbidder nodig. We hebben Jezus Christus de rechtvaardige nodig. Die voorspraak, die zit aan de rechterhand van almachtige God. 1 Johannes 2 vers 1. Die voorspraak, die al de gebeden hoort en voor het aangezicht van zijn vader de Heere, Heere brengt. Zoals het ook nu gebeurt op dit moment. Die weg, gemeente, tot die voorbidder is open. Die weg is toegankelijk om als zondaar naar hem te vluchten, om vergeving voor al onze zonden. Op grond van het bloed van Jezus Christus, dat volmaakte offer, mogen zondaren tot hem naderen. En mogen hem om vergeving smeken. Die weg, gemeente, Die weg van het gebed zocht Amos al voor heel het volk. Bent u, ben jij die weg al gegaan? Voor al uw zonden? Amos is als een voorbeeld voor ons. Hij laat ons zien hoe belangrijk het gebed is. Hij laat zien dat het onze taak is om de knieën te buigen. En te leren bidden, niet alleen voor onszelf. Maar juist ook voor onze naasten. Persoonlijk, Amos heeft zichzelf leren insluiten. Mijn Heere, Heere. En hij bidt voor het heel dat volk. Hij kon niet anders. Om vergeving voor zichzelf te vragen. En voor heel het volk van Jacob. Dan komen bij het derde. De Heere schenkt uitstel. De Heere hoort de voorbeden van Amos. En de Heere die gaat Amos op zijn gebed antwoorden. Er staat, toen berouwde zulks de Heere. En dan spreekt de Heere die diepe woorden. En het zal niet geschieden. Gemeente, dan blijkt dat het niet om de sprinkhanen gaat. Hoe het afloopt met de sprinkhanen is niet belangrijk. De Bijbel zwijgt erover. Het belangrijkste wat nu naar voren komt is dat het oordeel is afgewend. Het zal niet geschieden, zei de Heere. Maar wat is dat? Dat God berouw heeft. Is dat zoals het wel eens vertaald wordt met toen kreeg de Heere medelijden? Of de Heere kreeg spijt? Als het zo vertaald zou worden, dan zou dat betekenen dat de Heere na het spreken van Amos het anders begon in te zien. En dat hij spijt of medelijden heeft gekregen. En dat hij zijn plannen heeft veranderd. En daaruit zou je dan de conclusie kunnen trekken. Dat God veranderlijk zou zijn. Maar met deze manier van denken, dan zouden we heel menselijk over de Heere denken. En bedoelt de Bijbel dat zo? Nee, zo is het niet. Als mensen spijt hebben, dan veranderen we onze daden. En dan geeft de mens te kennen dat we, het zal u wel eens overkomen zijn of gedaan hebben, dat we die daden niet goed vinden, dat we er spijt van hebben. Maar de Bijbel die probeert ons voor te houden en ons te leren wie de Heere is. Allereerst moeten we goed voor ogen houden dat de Heere geen mens is. Dat is wat de profeet Samuel, koning Saul, voorhield toen Saul ongehoorzaam was geworden en dat de Heere het zijn koninkrijk zou afnemen. Dan zegt Samuel, God is geen mens dat hem iets berouwen zou. Maar nog eerder liet de Heere het zelf profeteren. Toen koning Balak Biliam inhuurde om het volk te vervloeken toen ze in de woestijn aan het rondzwerven waren. Nummer 23 vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en het niet doen of spreken en niet bestendig maken? Gemeente, wat God doet en wat God zegt is waar en zal waar zijn. Maar ja, dan blijven we toch met die vraag, hoe moeten we dan dat berouw van de Heere zien? En wat mooi is dat de Heere zelf onderwijs geeft over wie hij zelf is in Jeremia 18. We moeten het vanavond maar thuis samen met elkaar lezen. Jeremia 18, die eerste, ik geloof 17 versen. Daar zegt de Heer in hoofdstuk 7, dat is die geschiedenis met die pottenbakker, waarin de Heer Jeremia naar die pottenbakker meeneemt. En dan vertelt Jeremia, de Heer aan Jeremia, en hij leert Jeremia hoe hij, de Heer, zelf werkt. En dan zegt de Heer in vers 7, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. Dat ik het zal uitrukken en zal afbreken en verdoen. Dus God spreekt het oordeel uit over een volk, over een koninkrijk, en dat hij dat oordeel zal voltrekken. Maar, zegt de Heer in vers 8, indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Indien dat volk zich van zijn boosheid bekeert. Het ligt vast bij de Heere. Hier toont de Heere wie hij is. In het uitgesproken oordeel. Bij de uitvoering ervan klinkt het nochtans van zijn genade. Indien dat volk zich van zijn boosheid bekeert. En dan gaat de Heere verder in zijn spreken. Vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk. Dan komt het gemeente. Dat ik het zal bouwen en planten. Hij zal bouwen en planten indien het volk zich van zijn boosheid bekeert. Wat een genade is er in wie de Heere is en wie hij zal zijn. Zo toont de Heere zijn genade aan Amos. Daar toont hij zijn genade, maar ook zijn langmoedigheid en zijn geduld. Want het eerste visioen, de vers 1 tot en met 3. Dat van dat gras, dat geeft het voorjaar aan. Dat tweede visioen waarover vuur wordt gesproken, de versen 4 tot en met 6. Dan gaat het over de zomer. En dat vierde visioen, het derde visioen met de man op de muur, dat valt er even buiten. Maar dat vierde visioen, dat toont de Heere in hoofdstuk 8, vers 1 en 2. De Heere, Heere deed mij aldus zien en zie een korf met zomervruchten. Daar wordt de herfst mee bedoeld. Dus de Heere laat het voorjaar, de zomer en de herfst voorbij gaan. De Heere toont zijn geduld. Met ons, met dat volk. Hij toont zijn genadetijd. In de bekering geeft de Heere zijn zegen. Hij zegt dat hij zal ze onderhouden en verzorgen. Dat is zijn belofte, dat is zijn toezegging. Maar als het volk niet luistert naar zijn stem en doorgaat in de weg van zondigen en kwaad blijft doen in de ogen van de Heere, dan zal hij het oordeel wel brengen. Wat de Heere zegt, dat doet hij. Maar nu geeft de Heere in de weg van het gebed, door die voorbeden van een middelaar, die tussen dat zondige volk en de Heere komt, nog tijd. Hij geeft genade tijd, gemeente. Een weg, een tijd voor omkering. Een tijd van bekering. De Heere laat zich verbidden door een voorbidder en stelt daarmee het oordeel uit. En Calvijn zegt erbij, let op. Want intussen wordt nog zijn besluit, nog zijn wil gewijzigd. Er is geen verandering in zijn gezindheid. Onafgebroken gaat de Heere door met wat hij in de eeuwigheid heeft voorzien. Wat hij heeft goed gevonden, wat hij heeft besloten. Hoezeer het in de ogen van mensen ook een onverwachte verandering is. Eerder gemeente werd gezegd dat de Heere onveranderlijk is. En dat laat het nu ook van een andere kant zien. Want hier staat dat de Heer het zulks berouwde. Want gemeente, hij is ook onveranderlijk in zijn trouw. En daarom ontfermt zich de Heer. Zo is de Heer. Dat laat hij aan zondaren zien. Dat hij zich ontfermt op het gebed van een voorbidder. Een voorbidder die wijst naar het verbond der genade. En die voorbidder die bidt, onze naam is Jacob, maar uw naam is Heere, Heere. En daar zegt Calvijn ook bij. Er is niets wat God meer tot ontferming neigt dan de vermelding van het verbond der genade. Alleen de Heere verhoort niet op onze wijze, Maar dat doet hij naar zijn wil, naar zijn ontferming, naar zijn welbehagen. Amos hoort het. Hij ziet dat de Heere zegt, het zal niet geschieden. De Heere stelt het oordeel over het volk uit, toen hij Amos hoorde bidden. En de Heere doet niet waarmee hij dreigde en hij geeft het volk genadetijd op het gebed. Tijd dat het volk zich zou bekeren van de dwaalwegen en van de zonde die ze deden. Wat een verantwoordelijkheid, deze genadetijd. Als het volk zich niet bekeert, zal hij zijn volk niet meer sparen. Dan is het alleen maar uitstel van de straf. En de geschiedenis die laat zien. De kinderen hebben het op school wel gehoord. Dat de Heere meer profeten tot het volk stuurde met die oproep tot bekering. Hosea, de profeet van de liefde, die profeteerde in het tienstammenrijk in dezelfde tijd. Obadja, de profeet van de trouw van God. En Maleachi, de laatste profeet van God. Hij mocht verwachting profeteren over de komst van de opgang, de zon, de gerechtigheid. De Heer heeft zoveel tijd aan het volk besteed. Maar het volk bekeerde zich niet. En de Bijbel zegt ons dat eerst werd het tienstammenrijk in ballingschap weggevoerd. En daar horen we niets meer van. En later, terwijl de profeten doorgingen, Jesaja, Jeremia, werd ook het tweestammenrijk in ballingschap weggevoerd. Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, het was één puinhoop. Het oordeel van de Heere kwam over heel het volk. Ze wezen hem af, omdat ze niet luisterden naar zijn stem, dat ze niet wilden luisteren. Gemeente, wat zegt deze profetie ons persoonlijk? En ieder van ons moet leren dat sinds Golgotha, waar Jezus Christus de eisen van de wet verzoende en dat hij boog onder het recht en door de toren van zijn hemelse Vader te dragen en te sterven. En dat sinds zijn opstanding, waar hij de zonde van zijn volk in het graf achterliet. En dat sinds de hemelvaart, toen hij de plaats innam aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij voorbidden werd. De genadetijd alleen maar kostbaarder en duurder is geworden. Genadetijd tussen hemelvaart en wederkomst, waarvan de Heer Jezus zelf zegt tegen zijn discipelen, van die dag en het uur weet niemand, nog de engelen, nog de Zoon, alleen de Vader. En dan zegt hij, ziet toe, waakt en bid. Want gij weet niet wanneer de tijd is. Zelfs de Zoon weet niet wanneer hij zal wederkomen. Het ligt verborgen in het raad van zijn Vader. Maar één ding staat vast, gemeente. Hij zal komen, Jezus Christus, op de wolk. En als u als jij, die voorbidden Jezus Christus niet kent, zoek hem dan. En val deze voorbidden te voet. Jesaja profeteerde het aan de ballingen, toen het volk was weggevoerd. De goddelozen verlaten zijn weg. De ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat moet de Heere nog meer doen aan uw zaligheid. Je kan onbekeerd doorleven. Je kan gedoopt zijn, een verbondskind zijn. Maar er komt een einde aan Gods genade en langmoedigheid. Er moet een persoonlijke bekering in ons leven zijn. Door geloof en wedergeboorte. Want het is mooi en diep dat Amos bad. Mijn Heere, Heere, vergeef. Maar toch was dat niet voldoende. Het volk moest dit ook leren bidden. Die les komt nu tot ons. Dat we onze handen vouwen, dat we leren bidden. Mijn Heere, Heere, vergeef toch. En dan mag je jezelf ook insluiten. Zo groot is zijn genade. Gemeente, de preek begon ermee dat we met zorgen kunnen rondlopen. Als u als jij de Heere mag kennen en vrezen, dan weet je ook de waarde van het gebed. Er is een hemelse voorbidder waar je ieder moment je toevlucht toe mag nemen. Om al je zorgen, al je zonden, je schuld, je nood, je pijn, je verdriet. Maar ook je ongeloof. Maar ook je onverschilligheid. En de vreugde en de dankbaarheid bij hem te brengen. Met een oprecht hart de Heere te zoeken. In het gebed. Biddend. Biddend om zijn genade in Christus. Biddend om de genade en de werking van de Heilige Geest in het leven. Biddend om te leren leven tot eer van zijn heerlijke naam. De naam Heere, Heere. Mijn Heere, Heere. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Gemeente, dan zal de Heere, Heere ons het goede weer doen zien. Dan zal ons het land zijn volle garven, volle korenschoven bieden. Heeft u nou die Heere, Heere nodig gekregen? Heeft u hem lief gekregen? Om te leren leven onder zijn genade. Heeft u, heb jij, die namen, Heere, Heere, al lief gekregen, persoonlijk. Namen die bedekt zijn met het bloed van zijn eigen enige geboren zoon. En die genade wordt u zondag aan zondag voorgehouden. Want hij heeft geen lust. Hij heeft geen lust in de dood van een goddeloos. Dan mag u weer terugvallen. Als u het niet meer weet en niet meer weet waar u het moet zoeken. Bij het verbond. Dan krijg je die namen meer en meer lief. Mijn Heere, Heere, vergeef toch, want Jacob is klein. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Wat een indrukwekkende woorden, Heere. Dan zal u ons het goede weer doen laten zien. Op grond van uw verbond. Op grond van het werk van die voorbidder aan uw rechterhand. En dan is nu nog, Heere, de tijd van genade, van langmoedigheid. Dat in ieder van ons, klein en groot, het bij u zou leren zoeken. Leer ons bidden, Heere. Heere, Heere, vergeef toch. Want Jacob is klein. Leer ons onszelf erbij in te sluiten. Mijn Heere, Heere. Dat we oog krijgen. Niet alleen voor onszelf. Maar ook voor onze naasten. Voor heel de gemeente waar we deel uit maken. Nee, voor heel Urk. Heere, Heere, vergeef toch. Want Jacob is klein. Dank voor al het goede wat u heeft gegeven. Dat u de diepte van uw genade hebt laten zien. En ons voorgehouden. Dat het ons zou uitdrijven tot u alleen. Die eeuwige verbondsgod. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Ja, trouw houdt van geslacht tot geslacht. Wat een belofte, Heer. Niet alleen voor Israël. Maar ook voor de heiden, die u door Christus heeft laten inplanten in het verbondsvolk. Legt u, Heer, ach, u heeft het gedaan, mest om onze levensboom gelegd. Geef, Heer, dat we meer honger en dorst krijgen dan nog meer van uw woord. En nog meer van uw liefde en nog meer van uw genade. En dat we ook u leren te loven en te prijzen voor u bent. Zo ook uw knecht Daniel die bad. O Heere, hoor. O Heere, verhoor. Want uw stad. Dan zeg ik misschien iets, Heere, wat niet kan, maar. Ook Urk. En uw volk is naar uw naam genoemd. Mijn Heere, Heere, vergeef, vergeef om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 33 en daarvan het zesde en het elfde vers. Het zesde vers. Maar de altoos wijze radersheer uit eeuwig stand heeft altoos kracht. En het elfde vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen en hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Wat er verder volgt in de versen 6 en 11 van Psalm 33. Gemeente, verheft uw harten tot God. En laten we nu we deze week zijn ingegaan. De Heere bidden om zijn. De Heere, Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.